Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Maar ik heb meer medelijden met Frenkie de Jong dan met Luc de Jong.
Welkom. De FC Afkikken Daily van 21 september 2021. Met vandaag onder meer een nieuwe gouden tip in de FFF-manager van Broestol. We gaan het hebben over het aanstaande ontslag van Ronald Koeman. En een terugkeer van een legende in Den Haag. Maar Woetroe, voordat we dat allemaal eerst gaan bespreken. Hoe is het met jou? We hebben je een dag moeten missen.
Ja, met mij gaat het prima. Ik ben weer fit, dus ik ben ook weer terug.
Ja. Oh, wat goed.
Ben nu wel meteen een beetje geschrokken, want jij opent meteen met het aanstaande ontslag van Koeman. Ja. Dus weet jij meer?
Ik weet niet of je de wedstrijd gisteren gezien hebt.
Samenvatting.
Nou goed. Hij stond er al niet heel lekker op, Koeman, met de resultaten tot nu toe. En dan zeker de pijnlijke thuisnederlaag tegen Bayern. En dan vervolg je met een 1-1 in de dying seconds. Hè? En notabene een centrumverdediger die je voor je moet maken, Araujo. Ja, dan is het einde wel zoek in Barcelona.
Het was niet best.
Hoeveel weken heeft hij nog volgens jou?
Volgens mij, ik vind dat altijd moeilijk. Ik zou hem denk ik wel laten zitten. Ja, ik heb de hik.
Goed moment. Goede disclaimer voor de mensen.
Goed moment om de podcast op te gaan nemen. Nee, maar ja, ik zou hem laten zitten. Ik hoop niet dat hij er heel snel... Jezus, wat is dit?
Nou, weet je wat? Ik ga even iemand bellen die hopelijk zonder de hik hier iets meer over kan zeggen.
Nee, maar ze moeten hem wel laten zitten, toch?
De hik.
Hoi, Neil.
Edwin, goedemiddag.
Hoi.
Welkom in de FC Afkikken Daily. Er zit iemand naast me met de hik die probeerde uit te leggen hoe lang Koeman nog heeft in Barcelona. Ik hoop dat jij niet de hik hebt in Spanje en dat je ons kan uitleggen hoe lang heeft Ronald Koeman nog bij Barcelona?
7 hikken.
Dat betekent dat hij het einde van de dag niet redt als hoofdtrainer.
Nee, oké, dat is overdreven. Nou, ik begin ernaast je uit niet dat hij dan nog een week gaat zitten hikken of zo.
Dat zou zo goed zijn.
We weten het gewoon niet.
Nee.
Niemand weet het. De druk is groot. Dat is logisch. Zeker na die 3-0 vorige week bij München.
Ja.
Werd wel een beetje verwacht. Nou zouden deze drie competitiewedstrijden, die niet te moeilijk zouden zijn, Granada, Cádiz en Levante, daar zou je helemaal niks mogen verliezen. Nou, gisteren redden ze ten nauwe nood nog één puntje. Dat was allemaal niet erg overtuigend.
Nee.
Maar er is vandaag geen rumoer van oké, nu gaat hij vallen. Dus iedereen gisteren hier van, wie weet blijft hij aan. Tot hoe lang? Elke wedstrijd, en zelf wordt Koeman er een beetje gek van natuurlijk. Elke wedstrijd is een soort examen. En het is afwachten, want wanneer de voorzitter zegt, ik heb genoeg gehad, of ik heb een andere kandidaat gevonden bijvoorbeeld, daar zal het toch wel van afhangen of die überhaupt iemand heeft die dit wil en kan overnemen.
Is ook niet de vraag, Edwin, waar ze het geld vandaan gaan halen om hem te ontslaan?
Onder andere, kijk, we weten hoe moeilijk Barcelona met geld heeft, dat ze allemaal moesten puzzelen om bijvoorbeeld Memphis Depay in te kunnen schrijven en Agüero voor deze competitie. Ze moesten andere geld inleveren, ze moesten Griezmann op het laatst nog van de hand doen. En dat probleem blijft, ze zitten nog steeds met dat salarisplafond.
Ja.
En ja, als je dan, de schattingen zijn, de ontslag van Koeman, dan heb ik zijn assistenten nog niet eens meegerekend, maar dat zou minimaal 12 miljoen euro kosten, waarschijnlijk meer.
Ja.
Plus het aantrekken van een nieuwe trainer, met ook salaris, met ook een hele staf erbij. Dan is daar ook geen geld voor. Maar Al kijk, als die trainer echt kwijt wil, dan zal hij wel truc vinden om ergens geld voor te vinden of zo.
Ja, dat is het fascinerende van de voetbalwereld, hè? Dan is er geen geld, maar als de trainer uit moet, dan is er opeens toch weer geld. Wat zegt jouw gevoel over deze situatie?
Nou, dat we dit al konden verwachten in mei, hè? Op het moment dat Laporta na het seizoen tegen Koeman zei van geef me 2 weken om iemand anders te vinden. Vind ik die niet, dan mag je blijven. Nou, dan weet, op dat moment wist Koeman ook al van nou ja, die heeft niet het volste vertrouwen in mij. En dat zal een lekker seizoen worden. Ja. Waarin, als de resultaten wat tegenvallen, dan gelijk heibel is en onrust. En dat zie je. Ja. De eerste 3 wedstrijden gingen aardig. Ze deden bovenin mee, doen nog steeds. Hè. Na gisteren staan ze maar 2 verliespunten achter op Real Madrid. Staan ze gelijk in verliespunten met Atletico. Dus wat dat betreft is er niet veel aan de hand. Champions League weet dat het gewoon moeilijk is. Want Barcelona met deze spelers heeft echt het niveau van de grote clubs uit Europa. Zoals Bayern.
Ja.
Maar je ziet het. Van elke persconferentie van nu zal hij toch weer vragen krijgen over in je toekomst. En elke dag zullen hier die kranten volstaan met mogelijke kandidaten. Of wat zegt Laporta? Wat gaat er gebeuren? En vandaag net, ik zie nu net Laporta, de voorzitter, werd natuurlijk ook weer naar gevraagd dagelijks. Ja. Bij het stadion. Hij zegt wat te doen. Hij zei, we moeten allemaal de ploeg toejuichen. Dat de toeschouwers maar blijven komen zoals ze nu komen.
Ja.
En klaar. Hoewel ze niet eens massaal komen trouwens. Dat is toch iets anders bij Barcelona.
Nee, dat wilde ik me nog afvragen. Maar had dat te doen met dat noodweer gisteren in Barcelona, 2 uur voor de wedstrijd? Of gewoon dat mensen niet heel veel zin hadden in dit Barcelona?
Nee, je moet nu met die COVID-maatregelen, dat maar 1/3 van de capaciteit
uit
mag worden. Ja. Dus zo'n 33.000. Moet je tot een week vooraf maximaal een week vooraf moet je aangemeld hebben op een kaartje. Maar zelfs dan. Dus er waren 33.000 beschikbaar. En uiteindelijk waren er maar 27.000 aanwezig. Ja. Dus niet eens het maximaal aantal mensen heeft zin om deze weken naar het Camp Nou te komen. Het was ook al tegen Bayern zo. En de wedstrijden daarvoor.
Ja. Tot slot, Edwin. Denk je dat een andere trainer het beter zou doen met dit materiaal dan Ronald Koeman?
Nee, dat is de grote vraag natuurlijk. Welke andere trainer wil hier instappen?
Ja.
Die ziet ook dat er niet meer is dan wat er is. Wat er is vertrokken natuurlijk. Hè. Nou ja, weet het verhaal Messi, 30, 40 doelpunten per seizoen. Er zijn nog veel geblesseerden afwezig. Daar wacht Koeman een beetje op.
Ja,
van Soufati, waar toch veel van wordt verwacht. Hè, die maar weinig heeft gespeeld. Aguero, Dembélé, dat zijn allemaal mensen voorin. Die wat voor meer doelpunten moeten gaan zorgen. Dat gaat allemaal terugkeren de komende weken. En daar hoopt Koeman op, als die beetje weet terugkomen, dat hij dan een completere ploeg krijgt. Niet alleen hele jonge jongens hoeft in te zetten. Dus de grote vraag is inderdaad, wie zou je anders hier aanstellen? Of welke trainer van enorme categorie zou hierin willen stappen om dit Barcelona uit het slop te trekken? Dus ook dat is een overweging.
Zeker. We blijven het volgen. Jij nog veel meer dan dat wij dat doen. Dank je wel in ieder geval voor je tijd. En volgens mij was het bij jou wel mooi weer, hè, gisteren. Ik zag jou weer de zee inrennen, lekker zwemmen.
Ja, het is maar 40 kilometer afstand. Maar Sitges, waar ik woon, staat bekend om zijn microklimaat. En ik zag de gigantische onweerswolk boven Barcelona hangen. Was een prachtig gezicht. Terwijl hier de mensen op het strand zaten in de zon.
Prachtige metafoor. Onweerswolken boven Koeman. En het leven lacht Edwin Winkels toe. Dank je wel, Edwin.
Jo, werk zo wel.
Dankjewel. Hoi.
Wat een leven.
Ik zag hem weer hoor. Dit is sowieso een volgtip voor iedereen. Edwin Winkels op Twitter. Niet alleen over de analyse over Barça, maar gisteren ging hij lekker de zee in. En dan post hij een fotootje van zichzelf dat hij de zee in gaat. En toen zei hij, het shirtje ging wel uit hoor, tijdens het zwemmen. Wees niet bang. Goed, terug naar Koeman. Niemand weet het eigenlijk hoe lang die daar blijft zitten.
Nee, ja, het belangrijkste is toch het laatste wat Edwin zegt, van wie gaat hier instappen?
Ja.
Ja,
ik denk dat er best wel veel trainers zouden willen instappen.
Nou,
omdat
het
nog steeds Barcelona is.
Ik weet niet hoor.
Maar
als Koeman dit, denk je, van tevoren had geweten, zeg maar, hoe de situatie bij Barcelona was, zou hij het dan nog steeds hebben gedaan?
100%.
Maar wanneer?
Koeman.
Ja, tuurlijk.
Het is alles waar de carrière van Koeman om draait, toch?
Ja, ja, maar er zijn toen... Ja, ik weet niet of er heel veel trainers zijn die A, dat Barcelona-gevoel hebben... en B, die hun volledige reputatie op het spel willen zetten, ja, kijk, om nu in te stappen.
Ik denk dat er twee dingen zijn. Kijk, stel dat jij nu instapt, hè, ze gooien Koeman eruit en Wouter Boerkamp wordt aangesteld. Er is toch geen beter moment om in te stappen nu? Je krijgt die drie kwaliteitsspelers krijg je erbij over een maand, anderhalve maand. Het is nu een nulpunt waar je mee te maken
hebt. Ik denk nog niet dat ze nog lang niet op een nulpunt zitten.
Nee?
Nee. Ik denk dat het alleen maar slechter gaat. Want de selectie bestaat nu nog uit een aantal spelers die wel kwaliteit hebben en die nog een beetje de cultuur van Barcelona uitdragen, zoals een Busquets en een Piqué.
Ja.
Maar die gaan er toch ook geen jaren meer volhouden.
Ja, stel ze dat hebben allebei net hun contract verlengd.
Ja, maar kwalitatief gaan die toch niet jaren wat toevoegen aan Barcelona?
Nee, ik ben met je eens dat het voor de lange termijn helemaal niet zo. Maar ik denk niet dat een trainer is, hoe ziet het Barcelona eruit over 2 jaar? Ik denk als je nu kan instappen.
Nou ja.
En hij kiest er gisteren ook wel. Hij kiest er bijvoorbeeld gisteren voor om zonder Piqué te spelen, zonder Langlet te spelen. Daar had hij ook mee kunnen starten. Hij kiest daar dan bewust voor om daar niet mee te spelen. Maar dan speelde hij met Garcia en Araujo centraal.
Ja, ja, klopt.
Want als ze naar de wedstrijd gaan, het is natuurlijk super pijnlijk hoe ze ook gewoon achterkomen. Ze krijgen een corner tegen en
ja,
is Frenkie de Jong die een beetje zijn hoofd intrekt of zo bij die voorzet.
Ja, die verwachtte die voorzet totaal niet. Het was ook wel een hele scherpe voorzet, moet ik zeggen, vanaf de linkerkant. Maar ja, die liet ze gewoon een beetje verrassen.
Zag je die blik ook van Ter Stegen naar hem?
Ja.
Die keek hem zo aan van, wat doe je?
Ja, en het is precies de ploeg waar je tegen je niet vroeg achter wil komen. Nee. Het is gewoon een hele vervelende ploeg. Vorig jaar hadden ze er ook moeite mee. Ja.
Vorig jaar verloren ze in eigen huis.
Dat was een beetje de doodsteek voor de titelrace, ja. Inderdaad. Dus ja, eigenlijk in zo'n wedstrijd en dan zit dit ook nog tegen. Ja, dan weet je eigenlijk al bijna dat het niet meer goed komt. Tot dus dat ene moment van Araujo. Wat inderdaad totaal bizar is, want het is gewoon Piqué en Araujo maken die goal gewoon, terwijl je Luc de Jong als pinchhitter hebt ingebracht.
Ik wil net zeggen, Luc de Jong stond er al eerder in. Die kreeg, hij moet er ook niet overdrijven, het was geen makkelijke kans op de 1-1. Hij stond op de 4 meter en als hij gewoon rechtdoor kopt, dan is hij binnen. Maar Luc schatte de bal verkeerd in, zo kan je het wel stellen.
Ja, de uitstekende analyse van Frank de Bruyne heb ik erover gehoord. Die zei precies hetzelfde.
Wat dan?
Ja, die zei ook dat hij Luc de Jong zeg maar te vroeg bij die bal kwam, waardoor hij zijn hoofd net iets achterover moest doen of net niet in een goede positie kwam en hij kopte hem over. En dit zou zijn specialiteit moeten zijn.
Je moet nooit medelijden met iemand hebben, toch? Dat is het ergste wat je met iemand kan hebben.
Ja.
Nee, ik heb best wel medelijden met Luc de Jong. Hij heeft een fantastisch leven, getekend bij een van de grootste clubs op papier ter wereld. Maar hij komt daar binnen, hij is de kop van Jut, want iedereen zegt, que pasa met Luc de Jong, waarom hebben wij een Luc de Jong in onze selectie?
Ja, maar ja, goed, in principe kun je daar ook prima mee omgaan, want Braithwaite is ook uitstekend met die situatie omgegaan, terwijl dat een veel mindere speler is dan Luc de Jong ook nog. Ja. Dus als je Luc de Jong daar gewoon een jaar zit, dan gaat hij vanzelf zijn doelpunten wel maken en dan gaat hij op een gegeven moment ook wel in sommige wedstrijden belangrijk
zijn. Oh nee, maar daar ben ik heilig van overtuigd, maar gisteren had ik echt medelijden. Dan is er zoveel te doen, dan krijgt hij een voorzet en dan gebeurt dit.
Maar ik heb meer medelijden met Frenkie de Jong dan met Luc de Jong. Want Frenkie had in principe de hele wereld aan zijn voeten liggen. Ja. En Luc de Jong, die geniet van, denk ik, van elk moment dat hij in het buitenland bij zo'n club op het veld staat. Dus ja.
Maar ik snap wel wat jij bedoelt. Want ik denk dat Luc de Jong ook weer hinder onder... Hij wordt natuurlijk gehaald door Koeman.
Ja.
Een hele bewuste keuze, omdat Koeman een alternatief wil hebben voor het tiki-taka. En daar ging het gisteren natuurlijk ook over. Alleen dat wordt niet gewaardeerd.
Nee.
Dat wil men niet zien bij Barcelona, dat er dus voorzetten worden gespeeld. En de armoede dat Piqué zeg maar in de spits moet spelen. Daar is zoveel natuurlijk om te doen.
Wel een fantastisch stormram duo hoor. Piqué, Araujo.
Ja, maar dat is natuurlijk niet best. Dat kan toch niet als topclub?
Araujo kreeg die bal, die kopte hem op Piqué. Piqué legde hem af en Araujo kopte hem uiteindelijk uitstekend binnen. Dat mag ook wel gezegd worden.
Ja, die jongen die houdt het daar achterin ook nog een beetje overeind bij Barcelona. Ja. Dus het is een beetje de onverwachte held van Barcelona.
Ja.
Je krijgt bij Luc de Jong trouwens een beetje met het voetbal van Barcelona, je krijgt een beetje het Ajax-Charisteas gevoel bij. Die verhouding, zeg maar. Dat er ineens een type in de spits zat wat totaal niet bij de speelstijl van de club past.
Maar dat is waar het in de persconferentie in de afloop over ging. Hè? En dat was al pijnlijk natuurlijk, dat Koeman dan zegt van, ja, wat verwachten jullie nou dat ik met dit materiaal tiki-taka ga spelen?
Nee.
Maar dat is super pijnlijk natuurlijk. Ja, hoe kan je dat nou zeggen? Je hebt alsnog een veel betere selectie dan 10 tot 12 clubs in La Liga.
Je kan het ook anders insteken, weet je.
Ja, je kan het ook totaal anders doen. Dus dat vond ik wel echt heel armoedig van Koeman.
Je merkt nu ook wel, en ik merk het ook wel een beetje dat... voor mij verschijnt die morgen de Voetbal International. Daar staat een groot verhaal van Koeman. Dat er toch nu ook wel... Hij zichzelf aan het wapenen is tegen alle aanvallen op hem nu. Weet je dat, ja. dat je nu een journalist thuis uitnodigt om uitgebreid je verhaal te doen.
Maar waarom zou je dat doen?
Ja, omdat hij merkt dat... Ja,
maar waarom zou je niet volledig gaan focussen juist op hetgeen waar je superveel invloed op hebt? Namelijk dat spel.
Ja, maar dat, ja, het zijn twee losse dingen natuurlijk. Hè? Want
ja, je maar kan je, natuurlijk... de tijd die je daar niet in... Die tijd die nou, je ja, in de journalist steekt, kan je ook in...
Ja, ik bedoel, een uur... Als je een uur een interview doet en na afloop van het ding... Dat heeft niet direct invloed op zeg nee, maar, hoe je met
nou, daar ben ik niet
werkt.
Helemaal mee.
Nee, ik denk dat hij na zijn ploeg inderdaad wel wat meer beschermend kan zijn. Want dit brokkent alleen maar schade. Ik denk dat hij verder niet zo heel veel meer fout kan doen. Want ik denk niet dat zijn lot in zijn eigen handen ligt. Maar meer in de handen van iemand die erin wil stappen.
Ja, alleen ja, je kan daar wel mee bezig blijven. Alleen je kan toch het enige waar je zelf invloed hebt... is toch op de allerbeste manier naar voren komen. Zowel in het veld als vervolgens op zo'n persconferentie. En dat is toch niet wat er gebeurt. Ik bedoel, de dingen die hij daar zegt... Je ziet gewoon dat hij onder druk gezet is en dat hij zich daar... niet op een goede manier tegen verweerd. En dat heeft volgens mij ook weer invloed op het spel. Dus ja dat lijkt me geen goede zaak. En dat is juist waar we Koeman ook best wel vaak wel om roemen. Van hoe hij wel als een echte... Well, ja, hoe zeg je dat? Als een echte veldheer zeg maar boven de ploeg staat. Zeg maar dat vind ik nu niet zo sterk.
Heb je nog dik?
Ja.
Overigens?
Een van de... Trouwens, wat jij nu zegt, dat is ook... stel dat hij naar een andere topclub wil in Europa, dan is, en die gaan kijken hoe Koeman zich nu presenteert, ja, dan helpt het inderdaad ook niet mee. Dus je hebt wel een punt.
Gisteravond geen tiki-taka in Barcelona. Ik zag gisteren wel een tiki-taka aanval op de hertgang. De 1-0 van ADO. Ik weet niet of iedereen hem gevolgd heeft. Ik weet niet of iedereen maandagavond lekker ervoor gaat zitten. Ik heb dus 90 minuten een jong PSV ADO Den Haag zitten kijken.
Ik dacht dat het met mij niet goed ging, maar bij jou...
Het doelnet ging kapot aan de achterkant. Dat was trouwens de meest opvallende actie van Maxi Romero, die weer zijn rentree maakte bij jong PSV. Die gooide een verdediger, gaf hem een zet en die belandde in het zijnet, waardoor zeg maar, de staander omviel.
Ja, dat heb ik wel gezien.
Een van de hoogtepunten. Maar een fantastische goal van ADO Den Haag. Verheid werd ingespeeld. Ik weet niet wie de assist gaf. Maar het was één keer raken en de enige goal... Wat zei je?
Boeraar scoorde.
Ja, de enige goal van de wedstrijd. En dat was prachtig om te zien. Dus ADO won, maar dat is niet het beste nieuws, denk ik. Want Elia keert terug waar ooit zijn carrière begon.
14 jaar heeft het volgens mij geduurd.
Debuteerde hij nou onder Francie Adelaar?
Poeh, dat weet ik echt niet meer.
Man. In het Zuiderpark, denk ik nog.
Dat neem ik aan
van
wel.
Mij wel ja. Maar goed, hij traint in ieder geval nu mee. Er is nog geen geld voor een contract. Sowieso niet heel veel geld.
Nou, het is even afwachten hoe het zit inderdaad met de financiële situatie. Of ze hem überhaupt kunnen contracteren. Alleen ja, de intentie is er wel vanuit Elia om ADO te gaan helpen. Zeg maar.
Mooi man.
Ja, ik vind het ook heel mooi. En het gek, vorig jaar was er ook natuurlijk een toenadering vanuit Den Haag. Toen zei hij, ik wil nu nog niet naar Den Haag. Ik wil op een hoger niveau instappen. Toen bij Utrecht...
Qua niveau?
Ja, niveau. Want?
Ja, salaris is ook genoeg om te doen geweest, toch?
Ja, maar hij heeft dat altijd ontkend, toch? Ja. Toen bij ons op de... Weet je...
Daarom.
Hij zat op de trap toen hij met ons aan het skypen was.
Ik bedoel, nu kan je daar helemaal niet omheen, want we weten allemaal dat er bij ADO echt helemaal geen geld is.
Nee.
Je kan beter naar hem
tenzij,
vragen.
Tenzij
je kan beter naar hem vragen, wil je de club niet kopen?
Dat zou nog best wel een goeie zijn.
Ja. Dat is trouwens weer even, daar wil ik het zo nog even over hebben. Dat er nu weer een bericht naar buiten is gekomen dat Rob Jansen de club gekocht zou hebben. Maar dat vanuit China nu dat weer ontkracht wordt via een statement.
Ja.
Het is echt. Maar goed, Elia terug. Ja, ik vind het persoonlijk heel mooi als liefhebber dat als je ergens je carrière begint en je hebt overal gespeeld. Je hebt een WK-finale gespeeld en je keert na 14 jaar terug van waar het je begon. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat voor hem zal zijn. Zeg maar, om nu bij ADO in de KKD te gaan voetballen.
Ja, ik ben vooral benieuwd naar zijn eigen niveau, zeg maar. Of hij nu echt gewoon de pannen van het dak gaat spelen in de KKD. En of hij revanche gaat nemen eigenlijk voor het jaar bij Utrecht.
Ja,
want dat is wel mooi.
Dat is echt tegengevallen.
Ja, die jongens bij Utrecht, dus weet ik nog, in de voorbereiding, die waren echt onder de indruk hoe bezeten hij terugkeerde. Hoeveel hij ervan wilde maken. Nou, uiteindelijk best wel ook privé wat shit om zich heen gehad.
Daarom. Dus ik
ook een trainer. Hè? We hebben het net over een Koeman die zijn team niet echt beschermde. Ik weet niet of jullie de documentaire hebben gezien van Utrecht. Daar kwam het ook weer een keer naar voren. Dat Van der Brom het bewust naar buiten had gebracht. En dat hij een arm om hem heen sloeg op trainen. Je weet toch dat ik je bescherm. En ja, El Giro Elia kennen we redelijk goed. Dat is iemand die wel vertrouwen nodig heeft. En dat het dan via de pers wordt gespeeld over waarom hij niet presteert. En dat de trainer hem niet gelijk verdedigt. Ja, dat zal niet heel positief zijn uitgepakt voor Elia. Aan de andere kant, hij heeft het zelf ook niet laten zien. Ook niet onder haken. En daarvoor hebben ze de conclusie nu getrokken aan het begin van dit seizoen. Stop maar.
Ja, Maar ik denk juist dat hij, als hij bij Utrecht had gezeten en had echt een trainer gehad waar die het volste vertrouwen in hem had gehad en ja, die goed ook omgegaan was met die communicatie, ook rondom die privéproblemen, zeg maar.
Ja, maar dit was
dat,
van de Brom.
Dat er veel meer uit te halen was.
Ja, maar dit was van de Brom. Ja. Dan komt er een nieuwe trainer, dan krijg je ook een nieuwe kans.
Ja. Ik denk toch dat dat moeilijker is.
Ja, maar goed. Het is...
Zeker als jij zegt van dat hij in de voorbereiding zo'n indruk maakte met hoe bezeten hij was. Ja, als daar dan natuurlijk een periode tussen zit dat je minder... het is niet vanzelfsprekend dat je weer terugkomt op dat oude, zeg maar.
Nee, dat is helemaal waar.
En de ADO eigenlijk heel grappig, want wat er op het veld gebeurt is eigenlijk best wel goed. Want ze hebben natuurlijk twee jaar geleden volgens mij al afscheid genomen van... of anderhalf jaar geleden, van Immers en van Beugelsdijk, dat zeg maar het hele Haagse hart eruit was. Ja. En nu hebben ze en Thomas Veit, wat gewoon heel vet is, dat hij daar gewoon in de spits staat. En dan komt Elia er ook nog bij.
Maar dus dit is toch altijd het gekke van hoe er beleid wordt gemaakt bij clubs. Want er komt weer een nieuwe technisch manager, een nieuwe trainer. En die gooit weer... En NAC is ook zo'n voorbeeld. Nooit mensen onder de 30 binnenhalen. En dan het jaar erop halen ze 30ers binnen. Weet je, ja, ik snap dat nooit.
Nee, maar ja...
Het is heel makkelijk te begrijpen juist, want... Het is puur het beleid wordt gemaakt door één man.
Nou ja, en ik ben juist blij dat het bij ADO nu wat dat betreft weer de goede kant op gaat. Zeker. En ze blijven ook presteren ondanks al die problemen buiten de lijnen.
Maar ik bedoel, we vinden het wel een leuke transfer. Gewoon omdat we allemaal in ons hoofd wel de Elia hebben die gruwelijke acties maakt.
Ja. De Elia van Feyenoord eigenlijk nog.
Alleen, is dat het nog wel? En is het dan wel zo verstandig van ADO Den Haag om toch iemand... Hij zal niet... opeens het salarisplafond super omhoog gaan tillen. Maar hij zal toch wel aardig... verdienen.
Ik denk dat het wel meevalt.
Denk het ook. Ja, maar oké, dan alsnog. Ja, is kijk, het toch best wel... Er zit nul restwaarde op, dat weet je al.
Ja, zeker. Maar ik denk aan de andere kant... als hij ervoor zorgt dat je promoveert.
Ja, maar daarom... Maar hoe weten we nog of hij dat kan?
Nee, maar dat is lastig inschatten. Maar ik denk nog steeds met de kwaliteit... en al, het gaat erom, is hij fit en wil hij voetballen? Nou, die keuze maakt hij nu. In ieder geval dat hij wil gaan voetballen. Had ook kunnen zeggen, ik stop. Hij is heel erg bezig met muziek, met produceren. Hij heeft zijn eigen bedrijf daarin. Hij is sowieso best wel ondernemend. Maar hij kiest er nu voor, oké, ik ga voetballen. Ik ga weer meetrainen. Ja, hoe fit hij is, dat zal zich uit moeten wijzen. Ik weet niet wanneer zijn laatste wedstrijd was. Maar ja, daar heeft het meer mee te maken. En ik denk, dus hij heeft er zin in en hij is fit. Ja, dan gaat hij wel bij ADO het verschil.
En ik denk dat er gewoon mensen voor hem naar het stadion komen.
Ja.
Als hij echt gaat spelen, dat mensen dat wel willen zien. Dus,
ja. Ik vind dat altijd wel een beetje, dat wordt vaak gezegd, ja, dan gaan we daarvoor naar het stadion. Maar ik ben benieuwd of iemand daar een kaartje voor koopt bij ADO.
Ja, wij wel, denk ik.
Ja, wij gaan sowieso kijken. Vanavond is het weer Eredivisie voetbal. Weer. Het is dinsdag, woensdag, donderdag voetbal in de Eredivisie, speelronde 6. Wij zijn net bijgekomen van de opnames van Bord op Schoot podcast. Ja. Maar vanavond een kraker in Brabant tussen Willem II en RKC. Maar eerst gaan we kijken naar Fortuna Ajax. Een bijzonder iets, aangezien 5 jaar geleden op 21 september 2016. Weet je toch, Poetroe, waar je was?
Poeh, ja. Ik heb hem in ieder geval wel live gezien.
Ajax Willem II was het, hè?
Ja.
De bekerwedstrijd.
Ja, dat was een hele bijzondere wedstrijd achteraf, maar op dat moment eigenlijk ook al.
Ja. Waarom was het voor jou bijzonder toen?
Nou, het was eigenlijk in twee opzichten bijzonder. Natuurlijk die vrije trap van Nouri en dat debuut. En eigenlijk omdat dat een beetje het start was van het nieuwe Ajax onder Peter Bos. Omdat de Schöne toen bijvoorbeeld een hele opvallende rol inderdaad speelde. En uiteindelijk was het ook de debuutdag van De Ligt en van Frenkie de Jong. Dus als je die dingen allemaal bij elkaar optelt, was het echt een historische wedstrijd. Als je
daarbij was, ja, zeker. Ja. Ik weet nog, dat herinner ik me nog heel goed, dat hij Nouri smeekte aan Schöne, mag ik hem alsjeblieft nemen? En dat hij hem vervolgens binnenschoot. Dat was 5 jaar geleden. Overigens meer over Ajax in de nieuwe Pantelis podcast met Christian Visser en Lars Jesse van Eijden te zien en te horen. Via je favoriete podcastplayer of via youtube.com/afkikken. Vanavond mogen ze op bezoek bij Fortuna Sittard. Eerst even over Ajax. Ja, het is de vraag. Ik ging vanochtend mijn FFF-manager invullen. Ja, met wie gaat hij nou spelen?
Ja, je kunt even tot het laatste moment afwachten. Want ik ga er, maar dat vanochtend op de redactie ook even over. Ik ga er wel vanuit dat hij opnieuw wel even iemand gaat sparen. Bijvoorbeeld in de voorhoede.
Ja.
Dat in ieder geval Anthony weer gaat spelen. Want dan of Haller of Tadić ernaast.
Ja, maar ik dacht ook misschien Berghuis. Achterin. Nee. Ik dacht dat misschien met Rensch, dat Rensch nu wel een keer mag starten.
Ja, en dat Schuurs werd inderdaad ook genoemd. Ja. Dus ik denk inderdaad dat het even last minute werk wordt om te checken wie er allemaal in staat.
Wil jij jouw tip al doorgeven of niet?
Nou, ik stel het nog heel even uit. Maar voor Ajax is het pure luxe, toch?
Ja, zeker. Ja.
Dat je deze keuzes kan maken. Ja. En dat je gewoon kan kijken van, oké, met welke spelers gaan we Fortuna verslaan? In plaats van,
Ja. Want dat zei Christian Visser in de Pantelits podcast heel mooi. Die zei, de derde keuze van Ajax op rechtsbuiten is twee keer zoveel waard als de hele selectie als van Cambuur Leeuwarden. Dat is op een gegeven moment de staat van Ajax nu.
Ja, ja. Ja, en, je krijgt ook minder vragen over het roleren als het op deze manier gebeurt.
Dat 100% waar. Als je zeg maar echt gelijkwaardige spelers hebt, en dat is natuurlijk wel heel knap van Ajax. En bedoel, gelijkwaardig is misschien Timber Schuurs is moeilijk om te zeggen dat dat gelijkwaardig is, maar het is wel gewoon een prima Eredivisie speler die ook in de top van Nederland sowieso kan spelen.
Zullen we een prijs weggeven, Broes? Als mensen raden hoeveel keer jij de hik hebt gehad tijdens deze show dat ze een prijs hebben. Maar
dat kan je dus niet dat, raden, dat is goed. Want dat kan je gewoon meten.
Ja, maar als iemand de tijd gaat nemen deze hele podcast terug te kijken en dan... Nee, ja, dat moeten wij trouwens ook doen.
Dan kunnen ze het nu raden, zeg maar, tussen dat we hem hebben opgenomen en dat hij online staat. En nou, jij stelt voor, dan mag jij het gaan natellen, want ik ga het niet voor je doen.
Nee. Overigens wel, als we naar Fortuna kijken, begon het seizoen goed met de overwinning op Twente. Daarna, zeker met afgelopen weekend, hè, de 1-0 nederlaag tegen Heerenveen, wat ook absoluut niet nodig was. Opmerkelijke uitspraak van Sjors Ulte over die wedstrijd tegen Heerenveen. Hij zei, ze hebben die wedstrijd teruggekeken en het leverde optimisme op onder de spelersgroep bij Fortuna Sittard. Veel spelers riepen, als we deze wedstrijd een maand later hadden gespeeld, dan hadden we Heerenveen opgerold.
Oké.
Okay. Omdat Heerenveen alleen in het begin goed speelde.
Nee, maar ze zagen dus in de analyse hoeveel kansen en hoeveel potentiële kansen er lagen tegen Heerenveen als ze het wel goed hadden uitgespeeld.
Ja, maar daar is Heerenveen wel een ideaal team voor. Je speelt maar twee keer in een seizoen tegen Heerenveen. Dus ik weet niet of er heel veel teams zijn die deze... Op deze manier spelen en die ook zoveel zwaktes in hun speelwijze hebben ten opzichte van de kwaliteit in het elftal. Ja. Dus,
ik denk dat Fortuna trouwens wel iets minder naïef gaat spelen dan Cambuur.
Nou ja, daar kun je zeker op rekenen. Ja.
Toch met Sjors Ulte.
Ja, sowieso. En die gaat sowieso stennis schoppen langs de zijlijn. Dat heeft hij dit seizoen ook al vaak gedaan. Dat hoort ook bij.
Wie was hij nou aan tegenhouden helemaal? Hij hing echt helemaal
niet. Ja, was dat Leek?
Nee.
Die zag ik ook wegtrekken. Toshio Leek zag ik hem voor mij. Ik zag het op het eind gebeuren. Tot
maar Sjors Ulte is wel een mooie. Want die hangt dan om zo'n speler heen. En die houdt die speler dan een soort weg. En van achter de speler... maar hij heeft wel gelijk, hè? Ja. Hij heeft wel gelijk.
Ja, hij is echt heel fanatiek. Hij had ook al een keer ruzie met Van Wolfswinkel dit mooi, seizoen.
Maar die kende elkaar toch voor mij nog vanuit Utrecht.
Maar hij gebruikt dat soort dingen ook om zijn elftal beter te maken. Want
maar dat heeft hij gezegd, toch?
Ja, dat is ook zo. En dat is ook zeker voorstelbaar met dit spelers.
Materiaal. Ik vind het ook wel mooi. Iedereen dacht altijd Sjors Ulte, ideale schoonzoon.
Ik vind het echt niet kunnen.
Bruce ziet het helemaal niet.
Er moet nu wat aan gedaan worden.
Okay. Ja. Maar iets aan gedaan moet worden, is dat ik nog steeds geen shirt heb.
Waarom focust hij zich niet gewoon op het spel?
Ja, dat doet hij toch, hè? Maar dit is precies wat Wouter zegt.
Ja, ik maak een geintje.
Oh, maar ik maak geen geintje over dat shirt.
Volgens mij ben je de hik kwijt, broers.
Hij schrok zo. Hij
schrik me dood, man. Ik opeens...
Hey, even nog één dingetje over Ajax. Masraoui, weer over. Hè. Hij heeft voor mij afgelopen zomer bij ons. Wij braken het nieuws zoals wij dagelijks het nieuws breken. Jezus. Nee, hij zei in een interview na...
Dat hebben we echt nog nooit gedaan.
Nee, hij zei voor het eerst voor mij wel. Dat was bij Audrey deze zomer, bij die oefenpot, over zijn contract verlengen. Dat zei hij dus, dat is in juni geweest voor mij, tijdens het EK. Dat hij heel graag wilde verlengen. Nou, hij heeft voor mij nu bij Voetbal International weer gereageerd. Ja. Heel open gezegd, het gaat inderdaad over geld. Hij wilde waardering voelen. Hmm. Dat was voor mij in het begin sowieso. En ik denk dat bij Masraoui nog veel meer meespeelt, omdat hij als enige bij Jong Ajax destijds geen contract kreeg. Moest hij altijd met de bus nog steeds naar Alphen aan de Rijn. Geen auto van de club. Hij kreeg heel laat een contract. Ik kan me best voorstellen dat dit nu ook wel weer meespeelt.
Ja, en sowieso. Ik denk dat hij... er heel goed op staat, denk ik, ook bij de Europese topclubs. Dat hij ook daadwerkelijk die stap wel kan maken. Dus dat hij echt wel bijna in de bovencategorie terecht wil komen bij Ajax. En als ze dat niet doen, ja, even goede vrienden, maar dat hij dan wel gewoon weggaat.
Hij heeft Mino ingeschakeld. Geen zaak
meer.
Ik denk
dat het niks met waardering te maken heeft. Ik denk Hoezo? Dat het met Mino Raiola te maken heeft. Die er het maximale uit gaat slepen.
Ja, maar tot hiervoor had hij geen Mino. Dus dat was zijn ingang. Zijn visie op het verlengen van het contract hetzelfde.
Ja, goed. En als hij dit nu zelf aangeeft, ja, dan heb ik geen reden om daaraan te twijfelen.
Persoonlijk, ik zit niet op de positie van Mark Overmars. Ik denk niet ook dat het snel gaat gebeuren. Maar ik zou, het gaat over een paar ton. Ik zou het geld erbij leggen voor Masraoui.
Ja, ik ook. Ik zeker ook. Ik vind het echt een hele goede speler.
Maar ik denk ook niet dat het om een paar ton gaat. Ik denk ook
op jaarbasis denk ik wel.
Het belangrijkste is misschien toch ook wel de route waarmee Masraoui uiteindelijk wel denkt weg te kunnen bij Ajax. dat daar goede afspraken over worden gemaakt. Ja. En dat is misschien ook
dat zou ook wel kunnen, zeker. Ja.
Dat dat ook een grote rol gaat spelen. Maar goed, dat is speculeren.
Wat wel opvallend was, was dat Mazraoui gewoon zei van... Nee ja, eigenlijk ben ik zelf helemaal er niet bij betrokken... en ik hoor het gewoon van Raiola. En dat vind ik wel opvallend. Want dan heb je wel een oneindig vertrouwen dus blijkbaar in iemand.
En dat is ook de angst van de Ajax-supporters, zeg maar. Want die weten hoe al die andere scenario's met... Ik leg het al voor aan Raiola zijn gegaan. Dus ja, dat maakt het lastig.
Maar, laten we het over een andere wedstrijd hebben in de Eredivisie.
Mag even nog even een potentiële bananenschil vanavond... of zien we dat echt niet gebeuren?
Nee, is het veld nog steeds zo erbarmelijk slecht?
niet Mark Diemers slecht, denk ik.
Nee, normaal gezegd...
Het zijn weinig dingen.
Nee, ik...
Maar die was toch altijd wat veld zo kritisch?
Ja. Nee, ik ga vanuit het ijs dit ook gewoon wint. Het wordt wel lastig, maar ze winnen wel. Wat denk jij?
3-0.
Voor Fortuna?
0-3.
Een moeizame 1-2, dat is vorig jaar.
Ja. Oké. Okay. Dan een wedstrijd in Brabant tussen RKC en Willem II. Ik zag ergens dat het werd aangekondigd als de derby. Toen zag ik Willem II supporters, toen zeiden ze maar één derby voor ons. En dat is tegen die ploeg uit de KKD. RKC Willem II, wel voor Fred Grim een hele bijzondere wedstrijd. Keer terug op het oude nest, waar hij het heel goed heeft gedaan. Eerste jaar op voetbalgebied, zeg maar, hè, hoe hij de ploeg liet voetballen. Het tweede jaar met resultaten en voetbal. En nu trekt hij de lijn eigenlijk gewoon door bij Willem II, Woedroe.
Ja, dat, zoals je het nu zegt, is eigenlijk ook een beetje zijn ontwikkeling geweest als trainer. Want in principe is hij er in het eerste jaar gewoon uitgevlogen met RKC met naïef voetbal. Dan kunnen we heel goed voetbal.
Rustig mensen in Leeuwarden, rustig mensen in Doetinchem.
Nou ja, dus wat dat betreft heeft hij heel veel, heeft hij op dat moment heel veel geluk gehad. Alleen hij liet RKC inderdaad ook heel goed voetbal spelen.
Ja.
Maar het tweede jaar was het al wat realistischer, wat beter. En dit jaar met Willem II is het juist ook dat hij bijvoorbeeld tegen Groningen een resultaat haalt door hoge druk te zetten. Ja. Door de zwaktes van de tegenstander uit te buiten. En niet zoals vorig jaar Willem II, maar gewoon maar wat doen. Dus daar heeft hij een heel groot verschil in gemaakt. Dus ook een groot compliment naar Grim.
Ja. Het is wel grappig, hè, omdat we het altijd, er is best wel veel discussie over geweest van, is hij, of tenminste, RKC-fans die baalden eigenlijk dat hij naar een relatief kleine club als Willem II ging, zeg maar. En Willem II-fans die hadden een beetje van, waarom halen we de trainer van RKC? En het is wel grappig dat dat dan op de manier uitpakt van, dat iemand met voetbalvisie, dat je dat gewoon terugziet in het veld. Tenminste, ik vind dat altijd wel een mooie... mooie bevestiging, omdat je daar toch soms wel twijfel over hebt, weet je. Dan denk je van, ja, volgens mij is dit iemand die echt een team heel erg op een bepaalde manier laat voetballen volgens zijn wensen. En dan hoop je wel altijd dat het bij een andere club er ook uitkomt. Als je nu kijkt naar de competitiestart van Willem II.
Die ja, maar zeker uitzeker. Als je die eerste wedstrijd wegdenkt tegen Feyenoord. Dan heb je daarna 4 gespeeld, 10. Waaronder je op bezoek bij Vitesse met 3-0 wint. Maar ook veel knapper. Dat je voor mij, wat is het, 80 minuten tegen 10 man, met 10 man voetbal bij NEC. En een punt pakt. En nu Groningen verslaat. Dat zijn echt wel puiken resultaten. Had trouwens wel iets moois. Heb je dat meegekregen over wat hij zei over de KKD? Over de jongteams?
Nee.
Gezien?
Nee, nou, ik moet altijd stop de belofte roepen dan van Mark.
Ja, voor de clubs is het prettig als je talentvolle spelers in eigen huis houdt. Dan heeft hij dus over PSV, AZ en Ajax. Maar voorheen werden zulke jongens vaak verhuurd aan andere clubs, waar ze dus ook in aanraking kwamen met de beperkingen. Bijvoorbeeld waar hij zelf in aanraking kwam bij Cambuur en Almere. Voor spelers is dat vaak een nuttige tussenstap, denk ik. Het is goed als ze een tijdje ergens terechtkomen waar ze niet van alle kanten gepamperd worden.
Zit een beetje twee kanten aan. Maar je kan wel een paar succesverhalen noemen. Maar je kan ook verhalen noemen waarin spelers helemaal buiten beeld zijn geraakt. En alleen maar frustratie bij zijn huurperiode. Dus ja, ik weet niet of dat nou per se een meerwaarde was. Want de succesverhalen die ik me nog kan herinneren, dat zijn de Vertongers en de...
Alderwerelds.
Vermalen, dat soort...
Of Alderwereld niet, hè? Vermalen. Bij RKC, toch? Ja.
En denk in een Feyenoord-periode, zeg maar, dat spelers naar Excelsior gingen en daar beter terugkwamen. Maar dan hadden ze deels ook wel een beetje de boel in eigen hand.
Ja.
En je ziet bijvoorbeeld, even een voorbeeld bijvoorbeeld van Heerenveen. Die hebben vorig jaar allemaal hele grote talenten gehuurd. Batista, Meijer onder andere. Ja, Niekeren, die heel weinig gespeeld hebben. Dus ja, ik snap wel dat clubs daar niet meer zo heel happig op zijn.
Ik roep Daley Blind bij Groningen, maar die was toen al, die speelde al bij de AZ.
Ja, je hebt dat Jordi Klaas en zo.
Ja, die jonge jongens. Ja, echt de jonge jongens.
Ja. Maar ik ben het echt helemaal met jou eens eigenlijk. Er zit een heel dubbel verhaal bij. Als club, als grote club snap ik het echt volledig dat je eigen jong team erin wil hebben. Want je hebt nog steeds de ultieme controle over je talenten. Je kan nog steeds in aanraking komen met de trainers
die
jouw manier volgen.
Ja.
En ze spelen tegen die KKD-clubs die af en toe gewoon hartstikke hard aanpakken. Dus dat is prima. In plaats van dat een speler opeens naar Leeuwarden moet, waar je hem één keer in de maand een keer een FaceTime.
Ja, maar stel dat jij goed doet hè, bij Jong Ajax. En Ten Hag denkt dat, oh, en ik laat hem deze week even bij ons mee
dat
trainen.
Dat is
het. Ja, nou ja, dat zeker.
Ik snap Grim vanuit zijn positie op zich wel. Want dat zou wel betekenen dat nu de grotere talenten van AZ, PSV en Ajax gewoon verhuurd zouden worden aan clubs als RKC Willem II.
Zeker. Geen hik meer. Ik wilde je bijna sparen, maar kom maar door met je FFF-tip.
Poeh, maar ja, die gaat niet over deze.
Nee, dat maakt allemaal niet uit, joh.
Nee, het gaat over deze speelronde natuurlijk. Nee, ja, kijk, omdat de vorige was wel echt pijnlijk natuurlijk met Tanane.
Laat ik voorop staan. Ik denk niet dat je nog iets slechtere tip aan de mensen kan geven dan Tanane.
Dus zo'n fout kan ik gewoon niet meer maken. Dus ik ben gegaan voor twee zekerheidjes. Gewoon wat gegarandeerd punten opleveren.
Vertel.
Dat is de keeper kiezen. En dat is een strategie hè, voor de komende weken.
Ja.
De keeper en de trainer kiezen van het team waar Zwolle tegen moet.
Dit vind ik echt een hele sterke.
Ja, dus ik heb Okoye en Fraser gekozen.
Ja, het is PEC Sparta. Oké. Dus nou, dat vind ik... Nou, ja, het zou echt...
Maar dit is voor maar iedereen kan
hier... hard lachen, als het 3-0 wordt verpest.
Iedereen kan hier gewoon aan meedoen, hè. Het is gewoon gratis punten.
Woetroe?
Ja, ik ga voor toch voor RKC. Spelen.
Wie dan?
Ja, ik heb Boetner gekozen.
Heb je mij gekeken?
Die is ook nog verdediger natuurlijk in het spel. Dus hij heeft nu een beetje die min of meer vrije rol aan de linkerkant.
Ja.
Tenminste, dat had hij in de laatste wedstrijd. Dus dat gaat vast wel even een assistje of een goal opleveren. Ja. Even los van of ze nou gaan winnen tegen
Ja, en ik denk dat hij misschien nu de pingels mag nemen. Nu Odgaard gemist heeft.
Nou, dat lijkt me zo verstandig dat Odgaard nooit meer een penalty
maar
neemt.
Maar dit is wel lekker, want ik heb hem dus weken niet gezegd. Maar ik ga dan altijd op zoek naar spelers die anders worden neergezet, zeg maar. En dat je dan meer punten kan
die
pakken.
Die lager op het veld worden neergezet in de game, ja.
Ik heb dus
zeg niet te hard, want ze luisteren mee. Hè?
Ik heb Buettner dus nu ook. Ja, en ik ga me helemaal door in mensen vertrouwen geven. Ik heb het met Tadić iets gedaan, dat leverde 22 punten op. Doen.
Laat je ze dat ook weten, want anders...
Ja, zeker.
Oké, okay, nou, dan is het goed.
En Cody Gakpo, aanvoerder gemaakt... Ik ben ook een ander systeem gaan spelen deze ronde. 4-4-2. Cody Gakpo gaat het doen. En die gaat mij het vertrouwen driedubbel terugbetalen.
Heb je hem ook die... je kan toch één keer per seizoen... Kan je ook iemand een extra...
Die triple.
Ja, die heb ik in de eerste speelronde ingezet.
Nee, jongen. Dat is nu nog allemaal niet nodig. Ik heb de weg naar boven ingezet.
Hoeveel sta je ook weer in de subpool nieuw?
Maar moet ik hem ook een keer... Jij werkt nog niet zo lang. De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen.
Oké.
De prijzen worden verdeeld in mei. Dus dat gezegd hebben, hè? De podcast zit erop. Woetroe, dank je wel. Succes met het juichen dat je nu naar speelronde 5 hoger dan mij staat op de FFF-ranglijst. Hulde daarvoor.
Ja, ik vind het...
Ik wilde je sterkte wensen met je hik, maar de hik is helemaal weg sinds dat slipmomentje.
Ik sluit niet uit dat hij zo meteen terugkomt.
Ja. Complimenten aan Broes, dat hij tijd volgehouden überhaupt. Ja. Nou, met de hik 20 minuten lang.
Ja, ik schaam me wel een beetje. Ik vind het... En dan meen ik vind het wel echt best wel amateuristisch van ons naar onze luisteraars toe.
Ach, yeah.
Ja, maar het slaat eigenlijk, als je daarover nadenkt. Je gaat geen podcastluister naar je
vrienden. Dat is wel schitterend.
Nee, als het elke dag zo zou zijn, zou
het spijt me oprecht.
Ja.
Ik had het ook niet echt door dat ik het had.
Kritiek op Broes, stuur een mailtje naar frank@sfafkikken.com. Dan komt het vanzelf bij Broes terecht. Nieuwe PSV-podcast is ook een luistertippie. Want Roger Schmid... Over het wisselen en zo. Even luisteren.
Ja, flink harde woorden van Rick Elfring.
Ja, dat wil ik net zeggen.
En een soort therapeutische sessie voor PSV-fans. Dat een beetje eroverheen komen.
Ik heb hem vanochtend geluisterd. Dus dat is hem weer voor vandaag. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren of kijken. Morgen zijn we er weer. Dan kijken we terug op deze twee Eredivisie-wedstrijden. En een blik vooruit op 5 Eredivisie-wedstrijden, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja.
Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En tot morgen. Dag.
Hello Europe, this is Amsterdam calling.
Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij over alles wat je moet weten richting verkiezingsdag.
Samen met campagne-experts en politieke junkies bespreken we het nieuws van de dag en geven een kijkje achter de Brusselse scherpen.
Abonneer je dus alvast op de campagne daily
in je favoriete podcast-app.